Mijn naam is Marcel van Herpen, medeoprichter van het Centrum Pedagogisch Contact. In deze podcast leggen leraren mij een vraag of een casus voor. Situaties waarin kinderen niet doen wat je wel wilt, of wel doen wat je niet wilt. Per aflevering één leraar, één vraag. Mijn reflecties richten zich op het fenomeen pedagogische tact, waarbij je het goede probeert te doen op het juiste moment, ook in de ogen van de kinderen. Om de privacy te garanderen zijn namen weggelaten of gefingeerd, maar de verhalen zijn echt en de situaties vragen om nieuwe perspectieven. Vandaag Ada, leerkracht groep 3, over John.
Ik ben inderdaad Ada en ik wil het hebben over John. John is een jongen bij mij uit de klas. Hij zit al heel het jaar bij mij in de groep. En ik ken hem ook al vanuit de kleutertijd, want wij werken in units. Dus we zien ze al gaandeweg binnenstromen. John is een jongen die komt uit een gezin van een vader en een moeder. En hij heeft in de klas zien wij gedrag dat hij moeite heeft met uitgestelde aandacht. Hij praat er vaak doorheen. Maar vanuit thuis weten we ook dat hij heel erg gespannen is. Hij heeft last van nachtmerries. Komt ook gespannen vaak over. Als hij door zijn moeder wordt opgehaald, zien we wel een ander kind als dat hij door vader wordt opgehaald.
Wat zie je voor verschil?
Nou, hij is naar toegankelijker. Je ziet wat meer ontspanning ontstaan op het moment dat moeder in beeld is. Dan zegt hij ook altijd, oh, daar is mama. En hij rent er naartoe. En als vader hem komt halen, dan is het gewoon ter kennis geven. Nou, hij loopt er ook wel naartoe, maar er is een andere weinig herkenning, zeg maar, waar veel ouders zo staan. Hey, hier ben ik. Of andersom kinderen reageren, is dat niet. Dus ze lopen samen op, maar er wordt geen gesprek gevoerd onderling. Vader komt ook regelmatig echt wel te laat, bijvoorbeeld ook met ophalen. En dat vindt hij heel erg, John dus, heel verschrikkelijk. Want dan zegt hij, dadelijk vergeten ze me. Of dadelijk zijn ze vergeten mij op te halen. Wat dan? En soms maak je daar als juf dan een grapje zo van, oh, dan slapen we toch samen een nachtje op school, weet je wel. Maar ja, dat is eigenlijk een grapje bij hem. Zie je dat spanning opleeft. Terwijl andere kinderen echt zo, ach, doe niet zo gek.
Dan is voor hem geen grapje.
Is voor hem geen grapje. Nee, precies. Dus daar zie je ook die spanning weer terug.
Ja. Dus je ziet eigenlijk, als ik je goed hoor, bijna een permanente spanning.
Hij reageert ook een beetje schrikkerig. Hè? Als je dus naast hem gaat zitten, dan zie je in zijn houding, ja, ik doe het nu voor mij, je ziet in zijn houding een beetje verstrakken. Zijn spieren verstrakken of hij gaat heel erg met zijn ogen knipperen. Dus ja, je ziet verhoogde spanning ontstaan. Ja.
Zie je dat altijd?
Nou, ik vind bij buitenspelen het minste. Dus in vrije situaties, ook bij de gym, zie ik hem ook veel plezier hebben. Vooral op de momenten dat hij denkt dat hij niet in de picture is, om maar zo te zeggen. Ja. Dus dat hij zich vrij van aandacht waant, zeg maar.
Ja. Dus het is natuurlijk nog een heel jong kind.
Ja.
Net 7.
Ja.
Dus het beeld wat je schetst is een kind dat als hij niet gezien wordt, in een vrije situatie, buitenspelen, gymmen, een grote mate van vrijheid laat zien.
Ja.
Ontspanning. En op het moment dat hij gezien wordt, bijna letterlijk, die spanning krijgt.
Ja.
En als je heel dichtbij komt, zelfs een schrikreactie kan geven.
Ja, en ja, dan zie je hem ook schrikken. En dan zegt hij, stel dat je hem even herinnert aan een afspraak.
Ja.
Dan zegt hij van, dat was ik heel even vergeten. Of dat weet ik niet meer, als hij de grens over is gegaan. Dus, ja. Dan zegt hij, dat weet ik niet meer. Ik weet echt niet meer of ik dat heb gedaan. Maar dat lijkt meer op zo van, ik durf het niet te zeggen dat ik het wel heb gedaan.
Nee, precies.
Dus niet moedwillig van, ik ben het. Ja, hoe zeg je dat? Het is niet moedwillig het ontkennen, maar het is voor hem, maar als ik nou beken,
ja, wat
is dan? Dat is dan de consequentie.
En wat is bij jou de consequentie als hij bekent?
Nou, dan, mijn consequentie is vaak, dan heb ik het erover met hem. Van, weet je nog, wat zijn de regels? Dus even de afspraken. Of soms van het leerplein toch terug naar de klas halen. Wij hebben een leerplein waar de kinderen een hoge mate van zelfstandigheid daar wordt verwacht. Dus ze werken zelfstandig. En voor hem is dat eigenlijk heel moeilijk. Dus dan pakken we hem dichterbij. Dus dan komt hij in de klas. En dan hoeft hij niet de instructie mee te doen, want die heeft hij vaak niet nodig. Maar dan heeft hij wel zicht zo van, wat wordt er nu van mij verwacht? En zo werkt hij.
Als ik je goed gehoord heb, dan moeten we de vraag eigenlijk gaan bespreken van wat kun je doen bij een kind dat, laten we zeggen, zijn impuls niet goed kan beheersen. Ja. Wat tussendoor gaat praten enzovoort. Maar je schetst vrij uitvoerig een kind waarbij je toch, tenminste daarom schets je het volgens mij zo, de indruk krijgt dat er in ieder geval wel een patroon al is ontstaan. Waarbij hij op het moment dat hij gecontroleerd wordt of betrapt wordt of aangesproken wordt, ik weet niet wat het goede woord is, schrikkerig reageert.
Ja.
En dan in combinatie met wat je vertelt, dus het verschil bij die vader en die moeder, de ja. nachtmerries. Weet je iets over die nachtmerries?
Nee. En ik heb toevallig laatst met mijn moeder gesproken en die geeft ook aan dat ze daar niet goed de vinger op krijgt gelegd. Hij lijkt zichzelf ook een bepaalde druk op te leggen van dit moet ik nu goed doen. Maar het heeft niet echt te maken met dat er druk zit vanuit ons op de klas. Wij werken veel minder met de toetsen, om maar zo te zeggen. Dus in die zin, we leggen niet langs een bepaalde meetlat. Dus het is niet de druk van je moet hier aan voldoen.
Heb je met die vader en moeder gesproken hierover?
Nee, mijn vader is dus, ja, die moet heel veel werken. Dus dat is ook lastig. Daar hebben we minder contact mee.
Ja. Maar je beschrijft hem wel heel typisch in het contact met dat kind.
Ja. Ja, misschien is hij ook wel minder zichtbaar voor het kind. Het is maar één dag in de week dat hij komt ophalen. En ik zie veel moeder.
Is het mogelijk om een gesprek met beide ouders te voeren?
Zeker. Dan zouden we daar gewoon op in moeten zetten. Gewoon denk, expliciet gaan vragen.
Nou, dan zou mijn eerste advies zijn.
Ja.
Om in ieder geval met beide ouders een gesprek te voeren. En mijn vraag aan jou is, kun je voor jouw gevoel of durf je het gesprek te voeren naar de waarneming die jij doet? Kun jij beschrijven waar die vader bij zit, wat het verschil is, wat jij ziet tussen het contact met die vader en moeder in jouw ogen?
Ja, ik zou dat wel durven beschrijven. Ik denk wel dat we gewoon eerst goed moeten aankijken. Ja, we spreken hem dus ook echt letterlijk minder. Dus,
nee, maar als je dat gesprek zou voeren?
Ja, dan zou ik dat wel zo kunnen bespreken.
Ja.
Want het is een waarneming. Het is verder zonder oordeel. Dus
zeker.
Het is een waarneming.
Zeker.
Ja.
Zeker. Maar omdat een kind zo uiteindelijk zelfs letterlijk schrikkerig reageert, zou het denk ik goed zijn om beide ouders, die natuurlijk allebei een geweldige invloed hebben op dat kind, en zij brengen hem naar bed, zij worden geconfronteerd met zijn nachtmerries, hè, dat is niet van de juf,
ja.
Om te kijken hoe zij daarop reageren. En, en ook om zelf als leerkracht te voelen, wat zeggen die ouders daar en wat betekent dat ook in hun relatie?
Ja.
Zeker omdat de verschillen zo groot zijn die je daar schetst. Maar goed, dat lijkt nog even een onderzoekje in het gesprek.
Ja, dat lijkt hem in de,
maar zeer relevant, want je schetst typisch iets wat in de relatie tussen die vader en dat kind zit, zonder dat je weet wat het is.
Ja.
Ik zou bijna zeggen wat je vermoedens ook zijn. Maar dan zou ik het inderdaad belangrijk vinden om dat niet met de moeder te blijven bespreken, maar zelf ook een indruk te krijgen als je dat met beide bespreekt.
Ja, dat is wel een goede tip, ja. Want vaak blijf je meer over wat je ziet in de klas. Maar dit is natuurlijk ook de relatie richting ouders toe, zeker. Ja.
Ja, en soms krijg je zelfs een vermoeden dat je denkt, ja, maar hier klopt ook iets niet. Of dit is raar als iemand zo reageert. Mm-hmm. Hè? Maar dat is dan van jou. Of bijna tegenovergestelde, dat je met een ouder spreekt en dat je een tijdje met hem aan tafel zit en dat je denkt, ach, dat kind lijkt eigenlijk gewoon heel erg op die vader of die moeder. He, dus dat het veel meer een karaktertrek of een familietrek is dan iets waar je uiteindelijk heel veel zorgen om blijft maken. Ook dat kan, hè?
Ja,
zeker als het een hele andere gemoedstoestand is dan die je zelf kent.
Ja.
En dan nog even terug naar de klas zelf. Hè? Dit kind praat vaak door andere kinderen heen.
Ja, eigenlijk continu.
Eigenlijk continu.
Het is geen uitzondering. We hebben dingen wel geprobeerd, zoals van tevoren bespreken, weet je nog wat. Maar hij krijgt het niet geremd.
Dan wil ik je vragen, en zeker nu we John een beetje leren kennen, heb jij enig idee waarom kinderen de behoefte hebben, dat is natuurlijk heel onbewust, waarom kinderen de behoefte hebben om aan het woord te zijn of iets te zeggen als anderen iets zeggen?
Ja, ik denk, naar John kijkend, dat voor hem het de ondersteuning is, zo van om een stukje uitlaatklep van zijn interne spanning, zeg maar. Dus dat hij continu verbaal vertelt wat er in hem omgaat. Of dat hij de drang voelt van hoor me wel, zie me wel.
Want wat zegt hij dan bijvoorbeeld?
Ja, soms is het gewoon letterlijk gewoon continu, oh, dat weet ik al, of dit. Of heeft echt betrekking met de stof, zeg maar, ja. De lesstof. Soms is het echt zo van, oh, maar dit vind ik spannend. Of laatst hadden we letterface, bijvoorbeeld mochten de kinderen een klein presentatie voor de ouders doen. Ja. Dan was ik aan het uitleggen. En ze, ja, nee, dat ga ik echt niet doen. Of dan hoor ik dat, heet het zo tussendoor zeggen. Dus het is eigenlijk tweeledig. Het is een stukje gewoon laten horen wat hij allemaal weet.
Ja.
En aan de andere kant een stukje over zijn gevoel.
Oké, even die twee. Zou het kunnen zijn dat hij al best veel weet van wat hem aangeboden wordt?
Ja, zeker. Dus hij volgt ook geen hele instructies meer, want... Dat vinden wij een beetje onnodig. Dus hij krijgt eigenlijk minimale instructie. Soms,
en daar kan hij mee vooruit?
Daar kan hij mee vooruit, mits dus, hij in de klas blijft zitten. Dus nu.
Ja, maar dan, dan geeft hij dus eigenlijk prima aan... wat hij dus niet nodig heeft van wat jullie aanbieden.
Ja, dat is zo.
Dat is een kwaliteit.
Ja, ja.
Het lijkt alsof ik me hier in één keer dan geen zorgen over hoef te maken.
Nee.
Dat jullie voor dat stuk eigenlijk alleen maar tegen hem zouden kunnen zeggen... luister, wat je zelf kunt, doe je zelf. Ja. En als jij de instructie niet nodig hebt, is dat prima. Op voorwaarde dat het werkt straks goed. Enfin, dus dat je, als hij dat articuleert, zegt... ja, maar dat hoef je niet tegen mij te zeggen. Je hoeft hier niet bij te zijn. In de vanzelfsprekendheid, natuurlijk hoeft dat niet.
Mm-hmm.
Als jij maar zorgt dat dat werk goed gemaakt wordt. En door. En misschien kun je nog veel harder.
Dus dat we eigenlijk in vertrouwen, zo dat je tegen hem zegt... ik weet goed dat je het zegt, want ik weet dat je het weet. Laat het dan maar zien.
Uiteraard.
Ja.
En dan niet in het systeem van dan maar een halve instructie. Want dat kan net zo irritant zijn als een hele instructie... voor het gevoel van een kind. Nee, dan dat vertrouwen koppelen aan verantwoordelijkheid. Ik wil jou daar best vertrouwen als jij laat zien dat je het kunt. Ja. He, dus als jij daar kwaliteit hebt die voorliggen op wat wij hier bieden, prima. Daar is jullie systeem ook best op ingericht.
Mm,
maar dan laten zien. Ja, helpt je dat bij dit aspect?
Ja, dat helpt me zeker. Alleen dat is ook wel een stukje wat we dus doen. Maar inderdaad, die halve instructie vind ik nog een goede tip. Je wil dan toch op een of andere manier, denk je toch, ik hou een
dat
klein
is te
beetje
veel
bij.
Vanuit de organisatie gedacht.
Zeker, dat is ook zo. Alleen, we merken wel op het leerplein, dat krijgt hij het gewoon echt nog niet voor elkaar. Dus dat zelfstandige sturen, wat jij net zegt, van dat vertrouwen uitspreken. Daar is hij te vrij, dan gaat hij zwemmen.
Ja, en daarom bedoel ik ook dat je geen vertrouwen uitspreekt. Daar bedoel ik ook echt dat je het vertrouwen aan verantwoordelijkheid hangt.
Ja,
dat je zegt, je hebt dan misschien de instructie niet nodig... maar hoe had jij dan gedacht dat je dat daar ging maken en zo? Want dat is dan de volgende stap.
Ja.
Dus eigenlijk schets je het beeld. Jij hoeft hier natuurlijk helemaal niet te zijn... voor die kinderachtige instructie voor al die andere kinderen. Nee. Dat is het probleem niet. Nee, als jij daar niet bent... dan moet jij het gaan maken op een plek waar je rustig kunt werken. Wat zou die plek kunnen zijn? Wat heb je daarvoor nodig?
Ja.
Wie heb je daarvoor nodig?
Ja.
En dan kun je vragen gaan stellen en dan zit er nog geen irritatie.
Nee, nee, want dat is precies dat wat je zegt. De irritatie, want dat wil je voorkomen. Ook dat je in relatie tot het kind alleen maar bezig bent van John.
Precies.
John, want dat is waar je jezelf op betrapt.
Je hoort je de naam de hele dag noemen.
Ja.
Oké,
ja.
Dat is één.
Ja.
Dat is naar zijn werk.
Ja.
Maar twee is, je zei... Hij geeft eigenlijk ook heel mooi aan, zeg ik dan maar even op mijn manier. Je noemt dat het uiten van zijn interne spanning. Hij geeft eigenlijk heel mooi aan zijn handleiding van hoe hij zich werkelijk voelt.
Mm-hmm. Ja.
Ja, bij andere kinderen zou je bijna denken, ik wou dat ze zijn.
Ja.
Hè? Dan wist ik tenminste wat hij zegt wanneer hij gespannen is.
Ja, precies. En dan ga ik dat kap ik niet af. Hè? Maar ik bedoel, daar ga ik wel met hem over in gesprek, maar ik twijfel altijd, doe je niet in de groep? Of doe je dat wel in de groep?
Ja.
Want voor
daar
hem is...
Daar kan ik jou toch alleen maar teruggeven, daar zul je echt moeten leren vertrouwen op je intuïtie.
Ja, ja die basis doe ik het ook wel. Ja. Maar,
Want jij kijkt, als je het doet in de groep, wat er gebeurt in de groep, en dat zal jou het signaal geven dat je misschien beter sommige dingen iets kleiner kunt maken apart. Vast even zijn hand vasthouden. Enzovoort. Ja. Of dat je denkt, nee, dat kan prima in de groep. Want, en dan kom je op het punt waar hij ook een kwaliteit heeft. Want anderen kunnen dus leren van hem.
Ja, precies.
Dat je gewoon woorden kunt gebruiken voor de gemoedstoestand waarin je verkeert. De emotie die je ervaart.
Ja.
En je kunt dus letterlijk tegen andere kinderen zeggen... en dan hoor je jezelf al uit de irritatie praten. Kijk jongens, als je je gespannen voelt, kun je dat heel mooi zeggen. Dan weet ik tenminste hoe het zit.
Ja.
Dan krijgt hij eigenlijk een compliment voor wat hij krijgt. En op een gegeven moment zal misschien die vorm van aandacht... dan ook minder nodig zijn voor hem. Omdat hij daarin erkend is.
Ja, precies. Dat hij zich gezien, gehoord wordt daarin. Ja.
En het tegenovergestelde zie je vaak bij leraren. Dat is denk ik, als ik dat ook nog ga benoemen, dan gaat hij het helemaal doen.
Mm-hmm.
Nee, het is een basisbehoefte waarvan hij zeker moet weten dat hij bevredigd wordt.
Ja.
En vanuit de achtergrond die je schetst, de typische relatie die je schetst, de nachtmerries, het schrikkerige, mm-hmm. Is het zeer waarschijnlijk zo dat hij onzeker is in de bevrediging van die basisbehoeften. Dus als je voor meer de cognitieve of didactische kant hem de vrijheid geeft waar hij verantwoordelijkheid voor kan dragen, met de vraag van hoe ga je dat doen? Maar als je meer naar zijn emotie en zijn gevoel hem waardeert dat hij dat uit ook aan anderen laat weten. Kijk, dat is belangrijk dat je laat weten dat je gespannen bent. Of dat je iets moeilijk vindt of wat dan ook. Mm-hmm. Daar kun je woorden aan geven. Dan is mijn verwachting dat en andere kinderen daar iets van kunnen leren. Jouw irritatie wat naar de achtergrond gaat. En ik heb zelf niet zo'n angst uit ervaring. Niet zo'n angst dat het daardoor versterkt. Maar dat is...
Nee, maar die angst heb ik ook niet. Maar het is meer zoekende... Eigenlijk wat je net benoemd, omdat hij zo gespannen is, denk ik, wil ik het in de groep. Maar zoals jij hem nu omschrijft, zou ik hem wel aandurven. Want dan zet je hem eigenlijk in zijn kracht. En ja. Dan gaat hij wel doorzien dat dat een compliment ook is naar hem toe.
Misschien is hij nog wat jong, maar ik heb zelfs wel eens kinderen aangemoedigd om als een soort van coach te gaan fungeren voor andere kinderen. Hm. Zeggen, joh, jij kunt heel goed je gevoelens uiten en daar woorden aan geven. Zou je haar kunnen helpen om dat te doen?
Ja.
En dan krijgen ze zelfs bewustzijn op dat fenomeen,
ja,
zeg maar.
Precies, op wat is dat dan gevoel? Ja. En ja, mooi.
En nog even heel kort naar het algemene fenomeen. Hè. Als kinderen er doorheen praten. Dat ze bijna niet kunnen accepteren dat er een stilte is, of dat anderen iets zeggen, of dat ze geïnstrueerd worden.
Ja.
Zou ik je toch nog in je achterhoofd mee willen geven, als zeker in relatie met zijn nachtmerries, als kinderen iets overkomt of overkomen is, dat kan een patroon zijn, dat kan ook een trauma zijn,
mm-hmm.
Wat hen niet goed bevallen is. Dan is een normaal psychologisch fenomeen soms dat kinderen denken, zolang als ik aan het woord ben, is iemand anders niet aan het woord. Mm. Zolang ik iets zeg, zegt een ander iets niet. Dus als jij veilig gehecht bent en je maakt het goed en je bent ontspannen, dan bouw je dat soort patroon niet op. Maar het feit dat er 's nachts nog zoveel uitkomt. En nogmaals, dit is geen letterlijk vermoeden van misbruik of mishandeling.
Nee, nee.
Dit is veel genuanceerder. Dat is ook jullie zoektocht en zijn leven. Dat kan ik niet suggereren. Maar wel naar het psychologische fenomeen. Dat als een kind aan het woord wil zijn, dan kan het zijn dat hij daarmee psychologisch probeert te voorkomen dat anderen iets zeggen.
Ja. Dat is wel een signaal, wil je zeggen. Van
dat zou ik als signaal proberen te nemen. Ja. In plaats van dat met een soort van gedragsmodificatie proberen om te buigen.
Ja, precies. Ja,
want dan leer je hem misschien om het niet meer te doen. Uitgestelde aandacht is zo'n typisch psychologisch fenomeen.
Ja.
Maar wat betekent dat als daardoor, ik noem maar wat, een trauma of onverwerkte emoties bij dat kind niet goed tot zijn recht komen?
Ja, precies. Het is wel een goede tip. Want dat je beeld is heel snel van, het komt inderdaad ergens anders vandaan. Of, maar ja, goed, ga meenemen. En zeker dan is dat gesprek met ouders ook weer een hele belangrijke.
Ook voor jouw indruk.
Ja.
Hij doet het zo goed als hij kan.
Ja.
En als jij hem was geweest, had je het ook zo gedaan.
Ja.
Als je met die rust naar hem kunt kijken en je gaat dat mooi proberen didactisch meer naar zijn verantwoordelijkheid te schrijven en bij zijn emoties dat te waarderen. Precies. Misschien zelfs een coachende rol te geven. Kijk dan of je zelf daar wat rustiger wordt en wat er tussen jullie gebeurt.
Ja, dat zou ik heel mooi vinden. In ieder geval bedankt, want goede tip. Ga ik zeker meenemen.
Alsjeblieft.
Ja. Dank je.
Veel plezier met
jou. Ja, leuk. Dank je. Ja, gaat goed komen.
Een paar weken later belt Adam me hoe het met John is gegaan.
Ja, nou, allereerst ben ik met jouw tips aan de slag gegaan. En je had eigenlijk twee tips, twee suggesties wat ik zou kunnen proberen.
Mm-hmm.
De eerste was met ouders in gesprek te gaan.
Ja, met je vader ook, hè? Ja.
En met name met vader, inderdaad. Ja. Dat is helaas nog niet gelukt.
Mm-hmm.
Ja, omdat de afspraak gewoon nog moeizaam tot stand kwam.
Ja.
Dus daar kan ik geen feedback over geven.
Daar moeten we op wachten nog.
Daar moeten we even op wachten, ja, inderdaad. Ja, zo loopt het soms.
Ja.
En het andere, daar wil ik wel graag wat over vertellen.
Nou, ik ben benieuwd.
Ja, John had moeite met zijn impulsen, praatte er vaak doorheen.
Mm-hmm.
En jouw suggestie was, wat als je hem wat meer mede verantwoordelijk maakt voor zijn zelfstandigheid, zijn zelfsturing.
Mm-hmm.
Mm-hmm. En zijn, ja, het werken, het zelfstandig werken. Nou, de eerste stap die we hebben gedaan, is dat hij verkorte instructie gaat krijgen. Echt alleen maar instructie op waar hij laat zien waar hij moeite nog mee heeft. Dat is stof die hij nog niet begrijpt. Mm-hmm. Dus vooraf kijken van, hé, daar weten we van, dit is nog lastig. Daar krijgt hij instructie op. Mm-hmm. En voor het andere krijgt hij gewoon zijn werk op zijn niveau. Mm-hmm. Ik ben ook in gesprek geweest met John. En John heeft een heel mooi gesprek gevoerd eigenlijk. Kon heel goed vertellen van, ik wil wel in de klas. Ik snap wel waarom ik in de klas moet zitten, want op het leerplein dan les ik de hele tijd. Maar in de klas vind ik het ook lastig, want dan ben jij aan het woord of de kinderen. En dan wil ik gewoon meepraten.
Ah, ja.
Ja, dus dat was wel heel mooi dat hij dat zelf ook wel zo voelde.
Dus hij wordt getriggerd. Hij vindt het interessant wat er in de klas gebeurt.
Ja, klopt, inderdaad. Ja. En ja, toen hebben we dus de volgende, zou je graag toch op het leerplein willen werken? Hij zegt, ja, dat wil ik dan heel graag. Net als alle kinderen die dat ook mogen en doen. Ja, ik zeg, wat heb je daarvoor nodig? Natuurlijk wel een beetje op kindniveau. Wat zou je een fijne plek vinden? Naast wie zou je dan kunnen werken? Wil je alle vakken daar doen? Of alleen talen of alleen rekenen? Of net wat. Mm-hmm. Nou, we zijn begonnen met de plek zoeken. Hij zit met een ander kindje samen. Met het gezicht wat meer naast een kast. Dat hij wat minder zicht heeft op wat de kleuters aan het doen zijn. Want mm-hmm. hij zegt, dat blijft me af. Mm-hmm. Want dan wil ik meespelen. Wat ik ook wel begrijp.
Ja,
zou ik ook wel willen. Ja, dat is hij gaan doen. En elke keer in het begin moest hij heel vaak van tevoren zeggen, weet je nog, juf, ik ga dit zo doen. Of ja, bespraken we dat. En eigenlijk gaandeweg is dat niet meer nodig. Hij pakt zijn spullen. Hij gaat zitten. Hij heeft zijn werk af. Is ook super trots. Ik zie je, juf, het is af en het is me helemaal gelukt. En ja, je ziet gewoon het stralen van de oogjes en de succeservaring die hij daar uithaalt.
Kijk.
Ja, en ook het stuk dat hij daar zelf zeggenschap op heeft. Want soms zegt hij ook, nou blijf ik in de klas. Want dan zijn ze bezig met kringen of leuke spellen. Of er staat een digibord aan met een filmpje bij de kleuters. Ja, hij zegt, dan vind ik het heel moeilijk om niet te gaan kijken. Ik zeg, nee, ik ook, zeg ik dan. Begrip. En ja, ik merk gewoon vooral in onze relatie dat ik niet meer zo vaak John hoef te zeggen. Maar dat hij gewoon, ik weet niet. Het is gewoon ontspannender in de relatie. Ja. Ik zie hem ook meer stralen. Ja.
Zo klink jij ook overigens.
Oké. Ja, maar dat is gewoon fijn. Want dit is ook wat je als leerkracht wilt. En wat je beoogt, zeg maar. Dus dat
mooi.
Het dan ook lukt. Ja,
ja, wat ontzettend mooi. Fijn. En het principe, of misschien het pedagogische principe hieronder, is eigenlijk heel eenvoudig. En dat is dat hij dus de vrijheid krijgt waar hij verantwoordelijkheid voor kan dragen.
Ja.
En wat je ziet is op het moment dat kinderen daar, zelfs deze jonge kinderen, ervaring mee opdoen, ze dus ook taal krijgen en bewustzijn krijgen over wanneer dat wel en niet lukt en wat ze beter wel en niet kunnen doen. Dus zelfs dat geeft hij je al terug. Dat is toch knap van hem.
Ja, vind ik ook. En dat sterkt je ook in hoe belangrijk het is om met kinderen over kinderen, over zichzelf te praten.
Precies.
Want ze weten echt wel op hun, met hun taal daar toch wel vaak woorden aan te geven.
Precies.
Ja.
Ja, wat mooi. Ja, het principe is de koppeling van vrijheid en verantwoordelijkheid. door die instructies in te korten als dat kan, zie je eigenlijk dat jij aan de grenzen van zijn mogelijkheden begeleidt. Dus dat hij niet meer en minder krijgt dan hij nodig heeft. En wat je heel mooi doet, is dat je door hem met hem te kijken naar de ruimte. De tijd die hij krijgt, de ruimte die hij krijgt, de criteria die daarbij horen, dat je eigenlijk spreekt over de variabelen waarbinnen iets te kiezen is. Hè? Dus waarbinnen er ruimte is, meer of minder voor de een of de ander. Ja, en dan zie je dat zich echt ontwikkelen. En misschien is wel het allerbelangrijkste dat je zijn naam in negatieve zin dus minder hoeft te noemen, want ook dat slijt in relatie natuurlijk iets in wat gewoon niet goed is. En zo kun je veel constructiever met elkaar aan de slag. En is hij ook echt verantwoordelijk voor wat hij doet?
Ja, absoluut. Ja, precies dat.
Ja, wat ontzettend mooi.
Ja. Dus dank je wel daarvoor.
Nou, jij bedankt. Veel plezier en succes met John verder. En ja, ik hoop ook dat het gesprek met de ouders jullie ook nog een stap verder helpt. Dus,
ja, dat hoop ik ook. Ja. Nou, daar gaan we voor.
Heel fijn dat je dit wilde delen. En veel plezier en succes verder.
Dankjewel.
Okay.
Dat gaat goed komen. Okay.
Tot ziens.
Dag.
Hoi, hoi.
Dag.
Dank voor het luisteren. Heb je ook een vraag? Stuur hem naar info@marcelvanherpen.nl. Ik maak deze podcast met Annemarie van Oosteren van Mooi Werk Media. En luister ook naar de andere podcasts van CPC. Het mysterie van de goede leraar, Onderwijs Vandaag en Aangeraakt. En voor deze podcast graag tot de volgende.